Naar aanleiding van Joël 1, vers 15, waren wij begonnen aan een tournee, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat is een beetje een net woord. Maar we waren bezig met een bloemlezing, zal ik dan wel zeggen, van schriftplaatsen in het Oude Testament, waar de dag des Heren genoemd wordt. Vermoedelijk niet helemaal allen, en dat komt omdat de uitdrukking ook nog wel eens in verschillende verbasteringen of variëteiten voorkomt. Maar in elk geval, we hebben de Oud-Testamentische schriftplaatsen, althans de meest opvallende Oud-Testamentische schriftplaatsen, waar de dag des Heren genoemd wordt, inmiddels opgezocht. En we hebben gezien dat de term over het algemeen gebruikt wordt in verband met het aanbreken van de dag des Heren. Dat wil zeggen, de dag des Heren is, zoals we gezien hebben, een Oud-Testamentische term voor wat wij noemen het Messiaanse Rijk of zoiets. Koninkrijk der Hemelen, of hoe je dat maar hebben wilt. Maar de dag des Heren wordt in het Oude Testament genoemd, speciaal in verband met het aanbreken daarvan, in de meeste schriftplaatsen. We hebben steeds gezien dat er staat, de dag des Heren is nabij, hij zal voorkomen als een verwoesting. Zo staat het hier ook in Joël 1, vers 15, maar dat is de gebruikelijke structuur. Er staat bijna altijd, de dag des Heren is nabij, of de dag des Heren komt, groot en vreselijk, enzovoort. Zodat het speciaal gaat niet om het verloop van de dag des Heren zelf, maar om het aanbreken daarvan. Ik kom daar later nog wel wat uitgebreider op terug. Maar ik wil eerst nog wat verder naar het Nieuwe Testament, waar de dag des Heren ook enige malen genoemd wordt. En om de opsomming dan maar te completeren. En dat is in de eerste plaats naar 1 Thessalonicenzen 5. Waar staat vanaf vers 1. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Dat is op zich een interessante uitspraak. Omdat er van uitgegaan wordt dat wij het een en ander al weten over deze dag des Heren. En zelfs ook wordt er van uitgegaan dat wij weten wanneer die dag des Heren verschijnt. Nu zijn we daar niet op ingegaan, tot op heden. Maar het zal u vermoedelijk wel bekend zijn dat deze terminologie van de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Dat deze terminologie ook elders in de schrift voorkomt. En met name denk ik daarbij aan Matteüs 24. Daar komt wat als een dief in de nacht. Maar eigenaardig is dat in Matteüs 24 die uitdrukking dag des Heren helemaal niet genoemd wordt. Maar wel andere dingen. En er wordt wel van gezegd dat het komt als een dief in de nacht. En als ik het nou helemaal precies zou moeten zeggen, dan zou ik moeten zeggen dat in Matteüs 24 staat dat de parousia des Heren komt als een dief in de nacht. Laten we dat dus eerst maar weer eens opzoeken. U ziet, we beginnen meteen maar weer aardig te bladeren in die Bijbel. Dan verkopen wij meer Bijbels aan de boekentafel, begrijpt u wel. Dan zijn ze eerder versleten en zo, hè. Ja. Dus Matteüs 24. Want daar staat bijvoorbeeld in vers 44. Of nee, laat ik lezen vers 42 van Matteüs 24. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal, maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. En dan lees ik ook nog vers 37 van ditzelfde hoofdstuk. Waar staat, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. En dezelfde uitdrukking komt dan weer voor in vers 39. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. De zaak is dan dat in dit schriftgedeelte van Matteüs 24 gesproken wordt over de toekomst van de Zoon des mensen. En het woord toekomst, dat is een wat eigenaardige vertaling, langzamerhand. Maar dat woord toekomst is de vertaling van het Griekse parousia, waarin wij heel gemakkelijk ons Nederlandse woord presentie herkennen. Het Engels is nog makkelijker, het is gewoon presence. Dat is precies hetzelfde woord, parousia, presence. Maar het betekent niet toekomst, het betekent ook niet komst, het betekent aanwezigheid, presentie. Dus een normale betekenis ook van dat woord parousia. Al kan het ook de aanduiding zijn natuurlijk van een tijdelijke aanwezigheid. En onder ons gezegd, elke aanwezigheid is altijd tijdelijk. Of we moeten het meteen al hebben over de nieuwe schepping. Want u weet dat alle dingen nou eenmaal tijdelijk zijn en vergankelijk enzovoorts. Hè? Dus dat zegt op zich niet zoveel. Waar het om gaat is dat deze uitdrukking parousia van de Zoon des Mensen letterlijk betekent de aanwezigheid, niet wederkomst, maar de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Wij noemen dat ook met een ander woord de wederkomst van de Zoon des Mensen. Maar u moet goed begrijpen dat daarbij dan niet gesproken wordt over een bepaald moment uit de geschiedenis waar je een datum bij kunt zetten. Zo van toen en toen was dat. Want dat is niet de betekenis van het woord. Het duidt immers een periode aan. Niet een gebeurtenis, maar een hele periode. De toekomst van de Zoon des Mensen is een hele periode. Dus de hele periode van zijn aanwezigheid. Niet alleen van zijn aankomst, maar het is de hele periode van aankomst tot het vertrek. En daar is niks bijzonders aan trouwens, wat ik u nou sta te vertellen. Want als wij praten over de eerste komst van Christus, denken we toch ook niet aan kerstfeest. Meestal niet, denk ik. Nou, deze tijd van het jaar misschien langzamerhand. Maar dat is niet de betekenis. Als we het hebben over de eerste komst van Christus, bedoelen we de dagen zijn vleesjes. Want dat is de Bijbelse term ervoor, uit Hebreeën 5. Of we noemen het zijn omwandeling op aarde. Waar die uitdrukking vandaan komt, weet ik niet. Maar in ieder geval, wij kennen de uitdrukking. Wij weten dus dat we, als wij het hebben over de eerste komst van Christus, hebben we het over de totale periode van zijn geboorte in Bethlehem tot aan zijn hemelvaart. Dat is een eerste komst. Dat is een periode uit de geschiedenis. Het was namelijk zijn eerste aanwezigheid. En u ziet dat wij het woord komst wel degelijk ook in het Nederlands gebruiken in de betekenis van aanwezigheid. Nou, dit woord toekomst, als vertaling van parousia, betekent inderdaad ook aanwezigheid. En de vertalers hebben erin willen leggen dat dat niet in het verleden is, maar uiteraard nog in de toekomende tijd. En daarom vertalen ze met toekomst. Maar letterlijk betekent alleen maar aanwezigheid. En de zaak is nu dat hier wordt gesproken over de toekomst van de Zoon des Mensen. En in dat verband wordt gezegd, waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Wel, die Heer is uiteraard de Zoon des Mensen. En de komst van die Zoon des Mensen is natuurlijk tegelijkertijd het aanbreken van deze parousia. Dat wil zeggen, als die Heer komt, is dat tegelijkertijd het begin van zijn aanwezigheid. En dus van zijn parousia. Met andere woorden, als er gesproken wordt over de toekomst van de Zoon des Mensen, en er wordt gesproken over de uren in welke uw Heer komen zal, is dat in beginsel hetzelfde tijdstip. Alleen die parousia duurt daarna nog een hele poos. Terwijl die komst als zodanig natuurlijk meteen, was een moment en dat is het dan. En waar het nou om gaat is, dat van de komst van de Zoon des Mensen staat, dat het zal zijn als een dief in de nacht. Maar aangezien de komst van de Zoon des Mensen samenvalt uiteraard met het begin van de parousia, betekent het dus dat die parousia komt op hetzelfde tijdstip. Wel, niet als een dief in de nacht, je kunt dat moeilijk een dief noemen, die parousia, dat is een beetje raar. Maar de verschijning ervan is wel degelijk in de nacht, laten we het zo dan maar zeggen. Want het gaat gelijk op. Als de Heer komt, breekt zijn parousia aan. Zodat we hier vinden dat de Zoon des Mensen komt als een dief in de nacht. En de parousia van de Zoon des Mensen komt als een dief in de nacht. En dan hebben we vervolgens 1 Thessalonicense 5. En daar staat, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Nou, en dan hebben we al 3 verschillende uitdrukkingen waarvan dan gezegd wordt dat het als een dief in de nacht is. En het hele punt is gewoon dat in deze uitdrukkingen gesproken wordt over wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Die in ieder geval onverwacht komt voor degene die slapen, want daarvoor is het nou eenmaal nacht. Hè? Want ik heb nog steeds Matthäus 24 voor me liggen, want ik ben nou verplicht om dat even nader toe te lichten. Er staat namelijk in vers 42... van Matteüs 24. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Waarom weten, ik stel altijd dezelfde vraag als ik dit vers lees hoor. Waarom weten die mensen niet in welke uren die Heer zal komen? En dan moet je niet beginnen te theologiseren, maar je moet gewoon lezen wat er staat en zeggen, ja, dat is omdat zij slapen. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal, betekent uiteraard, word wakker opdat je het zult weten. En dat dat de betekenis is, dat blijkt ook uit vers 43, maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben. Waarom slapen zij? Wel, omdat zij ook niet weten. En vervolgens worden ze wakker gemaakt met de bedoeling dat ze het zullen weten en daarom ook wakker zullen blijven. Hem zullen verwachten namelijk. Oh ja, natuurlijk, het ligt waarschijnlijk op het puntje van uw tong om te zeggen, ja, maar in Matteüs 24 gaat het toch om het begin van de 1000 jaren. En in 1 Thessalonicenzen 5 gaat het toch eigenlijk over het einde van de 70ste week van Daniel, dus 33 jaar eerder. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. En? Het gaat toch allemaal om de verschijning van de Heer ten behoeve van weet ik veel wie. Maar in elk geval, als men slaapt, dan weet men niet wanneer hij komt. En daar gaat het nou maar om. En die tijdstippen worden dan ook in 1 Thessalonicenzen 5 al niet meer uitgelegd, want de apostel zegt, nou ja, dat weten jullie al. Ik betwijfel dat, als ze dat wisten. Maar de apostel zegt in ieder geval, gij hebt niet van nodig dat men u schrijft, want gij weet zelf zeer wel dat, en daar ligt hij toch nog maar een beetje toe, omdat het hem misschien ook ontgaan is. Maar het punt is gewoon dat die kwestie van het aanbreken van de dag des Heren uitgebreider in de Bijbel wordt vermeld dan slechts in 1 Thessalonicense 5. En op grond daarvan zouden we er vrij nauwkeurig moeten weten wanneer dat gebeurt. En dat is ook wat apostel Paulus veronderstelt wanneer hij zegt, gij hebt niet voor nodig dat maar u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. En dan ben ik terug in 1 Thessalonicense 5 en dan ga ik nou door, want dan staat er, want wanneer zij, niet wij, en ook niet gij, maar zij, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun, niet ons en niet jullie, zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de baarsnood een bevruchte vrouw, zetten de vertalers er dan bij, want je weet nooit zeker of tegenwoordig niet mannen ook bevrucht worden, maar nou ja, waarom zetten ze anders zoiets ertussen? Niet waar? Goed. Nou ja. En zij zullen het geenszins ontvlieden, staat er. Maar gij, dat is dus wel gij, gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Dat betekent dat de Thessalonicenzen dus helemaal eigenlijk niet wachten op de dag des Heren. Dat staat er toch? Gij, broeders, zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts. Wel, de dag des Heren komt in ieder geval in de nacht. En als wij niet in de nacht zijn, dan wachten we dus ook niet op de dag des Heren. Dat kan niet missen natuurlijk. Hè? En dan staat er, gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn, want die slapen s'nachts. Dat hebben we in Matteüs 24 al gelezen. En die dronken zijn het ook des nachts. Zo hoort het kennelijk volgens de Bijbel. Maar, en dan vers 8. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. En die hoop heeft te maken met onze toekomstverwachting. He, hoop der zaligheid. Onze toekomstverwachting is namelijk zaligheid, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, omdat het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En dan staat er, daarom vermaant elkander. Waarom zullen we dat hier vertalen met vermanen, is me niet duidelijk, want in vers 18 van het voorgaande hoofdstuk, het laatste vers dus van hoofdstuk 4, hebben ze het keurig vertaald zoals het moet. Met zo dan vertroost elkander met deze woorden. En dat wordt gewoon in vers 11 van hoofdstuk 5 herhaald. Daarom vertroost elkander. Het is hetzelfde woord. Parakaleo. Daarom vertroost elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet. waarmee je maar ziet dat het onderwerp van 1 Thessalonicense 4 wordt vastgehouden ook in 1 Thessalonicense 5, waarbij tot de gelovigen, tot de Thessalonicense gezegd wordt: denk erom, wij als gelovigen verwachten niet de dag des Heren, wij verwachten heel iets anders. Wij verwachten niet het aanbreken van de dag des Heren met alles wat daarbij hoort, de duisternis, de donkerheid en hoe die dingen maar meer heten, we hebben ze vorige keer allemaal gelezen. Integendeel, wij zijn niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En het verhaal is eenvoudig genoeg. En dat zou ik eigenlijk voor de goede orde eerst even moeten noteren. Maar we zullen het proberen. Het verhaal is namelijk dat wij, en ik vertel het vlug, want ik kom er later op terug. Het verhaal is namelijk dat wij in Joël 2, de laatste verse, lezen dat de zon zal verduisterd worden. Ik betekent altijd de zon met felle stralen, hoewel die juist verduisterd wordt. Dat compenseren wij door het op een zwart bord te tekenen. Blackboard, hè. De zon wordt verduisterd en de maan zal een schijnsel niet geven. Stellen zullen van de hemel vallen en de krachten des hemels zullen bewogen worden. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus dan weten we dat vanaf dat moment begint de dag des Heren. En dan zo voorts. Dus de komst van de dag des Heren is dit tijdstip. En daarnaast lezen wij in Matthäus 24, vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen, om precies te zijn, dat waren 1260 dagen, zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Terstond na de verdrukking van die dagen die onder uitverkorene wil verkort waren volgens de voorgaande verzen. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden enzovoorts. En daar hou ik even op, want daarmee is precies gezegd wat ik zeggen wilde. Namelijk, volgens Matthäus 24... zal die zon verduisterd worden, geeft de maan een schijnsel niet enzovoort. Na de grote verdrukking die over Israël zal komen in de tweede helft van de 70ste week. En volgens Joël 2 begint bij die verduistering van zon, maan en sterren de dag des Heren. Waaruit dus volgt dat de dag des Heren begint zodra die 70ste week van Daniël, met daarin in de tweede helft de grote verdrukking over Israël, zodra dat voltooid is. Dus zodra die 70ste week van Daniël om is, begint de dag des Heren. Dus het eenvoudige verhaal. Moeilijker is het niet. We moeten twee schriftplaatsen met elkaar vergelijken. Het zal blijken dat alle andere schriftplaatsen daar volledig mee in overeenstemming zijn. En het punt is nu dat in 1 Thessalonicense 5 staat: wanneer zij, dat zijn wij niet, het zijn zij, dat is een goede reden voor, dat kunnen wij niet zijn, want wij zijn weg. Wanneer zij zullen zeggen: het is vrede, ja, wie zou dat nou zeggen? Dat is makkelijk, hè? Wie zou nou zeggen: shalom? Wie zou dat, hè? Dat is makkelijk, hè? Dat is dus Israël, dat kan niet anders. Wie zou het anders moeten zeggen? Wanneer zij zullen zeggen: vrede en zonder gevaar, wat is een goede reden voor waarom ze dat zeggen? Nou, niet goed genoeg natuurlijk, maar zij hebben een reden om het te zeggen. Ze hebben zojuist een verbond gesloten met het wereldrijk van hun dagen, dan. Volgens Daniël 9, vers 27. En dus denken ze vrede te hebben. Ze hebben een verbond gesloten met de Arabische machthebbers. Om het maar niet nader aan te duiden nog. Daar kom ik later nog wel op terug, want we zijn nog lang niet door Joël heen. Maar ze hebben dan vrede. En ze zeggen: het is zonder gevaar, want men heeft een akkoord gesloten met de andere, met de heilige mogendheden. Dat kun je natuurlijk alleen dan maar zeggen, dat vrede is zonder gevaar, als je geen idee hebt van wie Jehovah eigenlijk is. Want Jehovah is die God die in het Oude Testament Israël van begin af aan verboden heeft om met welk volk dan ook maar een verbond te sluiten. Ja, dat is zo. Maar goed. Zij zeggen dus vrede is onder gevaar, maar dan staat er, dan zal een haastig verderf, want het gebeurt inderdaad haastig, zeker 3,5 jaar maar, zal een haastig verderf hun overkomen. Gelijk de baresnood een bevruchte vrouw, en wie die bevruchte vrouw is, dat zouden we uit het Oude Testament natuurlijk al lang moeten weten. Ja, we weten het nou ook. Natuurlijk, dat is uiteraard Israël. Het kan dus helemaal niet missen. Het is diezelfde vrouw als uit Openbaring 12 en zo. Hè? Die vrouw is dat, ja. Maar er staat dus, wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar. Dat is de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Dat is ook 1260 dagen. Dan zal haast verderf in ogen komen. Dat is ook 1260 dagen. Waarna Jeruzalem verwoest wordt, maar waarna de Heer zal verschijnen op de Olijfberg, omdat men de Heer aanroept. En dan wordt de zon verduisterd, geeft de maan een schijnsel niet. En wat gebeurt er dan? Dan begint de dag des Heren. Dan begint de dag des Heren. Zegt Joël 2. Maar het aanbreken van de dag des Heren en de komst van de dag des Heren is dan voorbij. En dat is wat u heel goed in de gaten moet houden. Al die schriftplaatsen die we over de dag des Heren gelezen hebben, spraken over niet de dag des Heren als zodanig, maar over het aanbreken van de dag des Heren. Ziet, de dag des Heren komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom is de dag des Heren nog geen verwoesting van de Almachtige, maar zijn komst gaat daarmee gepaard. En de komst van de dag des Heren is deze 3,5 jaar waarin Israël tot bekering gebracht, gedwongen moet ik zeggen, min of meer, zal worden. Oh ja, en dan krijgen we allemaal discussies over, ja, maar als ze tot bekering gedwongen moeten worden, dan hoeft het voor mij allemaal niet. Wat heeft God nou aan gedwongen bekeerlingen? Nou, zo gedwongen is het ook niet. Men hoeft niet. Men kan ook gewoon kiezen om te sterven. En ik ken mensen die sterven liever dan hun leven te geven in de hand van de Heer. Miljoenen. Men hoeft niet, hoor. Maar het volk als volk wordt wel degelijk gedwongen. Het is heel eenvoudig. God neemt de ongelovigen weg, zodat er alleen maar gelovigen overblijven. En die vormen dan het volk uiteraard. Dat is wat de schrift over leert. Wel, dat is de helft van het verhaal. De andere helft is dat natuurlijk hen het evangelie gepredikt wordt. Ze zullen toch de naam des Heren aanroepen. En hoe zullen ze aanroepen zonder die hun predikt? Dus Romeinen 10 en zo. Dus dat blijft wel staan. Maar het feit blijft dat in die 3,5 jaar is er tot bekering gedwongen. Versneld. Die dagen van verdrukking, daarvan staat ook in Matthäus 24, vers 22. Dat ze verkort worden onder uitverkoren wil. Als je dat helemaal precies wil weten. In het midden van die 70ste week van Daniel begint grote verdrukking. En na 3,5 jaar is het eerste van alle volkeren der aarde tot bekering gekomen. Maar daarna volgen nog 33 jaren die uiteindelijk leiden tot de bekering van alle volken van de aarde. Want niet alleen Israël zal op deze wijze tot bekering gebracht worden. Maar ook de overige volken uiteraard. En die 33 jaar, de tijd waarin de heidenen tot bekering gebracht worden, aan de ene kant door verdrukking en aan de andere kant door de prediking van het evangelie, zoals we later wel zullen zien. Wel, die 33 jaar maken deel uit van de dag des Heren, maar de komst van de dag des Heren, dat is die korte periode, verhoudingsgewijs korte periode, van 3,5 jaar, waarin Israël tot bekering gebracht zal worden. Nou, daar gaat het hier steeds over. En als ik dan terugkeer tot 1 Thessalonicense 5, dan moet het duidelijk zijn dat daar staat, in de eerste plaats, de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht, in vers 2. En dan staat er, maar wanneer zij zullen zeggen, het is vrede zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de banensnood een bevruchte vrouw. En je zult zien dat er daarna wat geboren wordt. Wel, een nieuwe generatie, een nieuw Israël. De dochter Sions wordt daar geboren. In Openbaring 12 heet dat de overigen van haar zaad. Maar goed, daar zal ik het verder nou niet over hebben. Maar er staat, zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt kinderen des lichts en kinderen des nachts. Wij leven namelijk in de periode die aan die 70ste week van Daniel vooraf gaat. En die eindigt, de tegenwoordige bedeling eindigt, met de opname van de gemeente. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En toen we Thessalonicenzen bespraken hier in deze plaats, hebben we dat natuurlijk behandeld. Maar hoe het ook zij, het betekent dat de verwachting van de gelovigen is niet het aanbreken van de dag des Heren, want de dag des Heren begint pas 7 jaar, minstens, na de opname van de gemeente. En de komst van de dag des Heren, het aanbreken daarvan, zou ik maar zeggen, dat die nabij is dus, Dat is op zijn vroegst 3,5 jaar na de opname van de gemeente. En dat betekent dan ook dat de uitdrukking als een dief in de nacht ook op geen enkele wijze in de Bijbel ooit van toepassing gebracht wordt op de opname van de gemeente. Ik wil je dat goed te beseffen. En zelfs dan moet ik erbij zeggen dat als er staat dat er iets komt als een dief in de nacht, dat er niet staat dat men het niet weet, maar er staat men weet het niet omdat men niet wil weten, of omdat men slaapt, of omdat men niet alert is, men heeft niet opgelet. Of men was gewoon niet geïnteresseerd. En daarom staat er waak dan, opdat je zou weten, enzovoorts. Zonder al alle omstandigheden blijft gelden dat deze tijden en gelegenheden wel degelijk bekendgemaakt zijn. En ja, maar wanneer wij niet slapen, ja, dan heeft het natuurlijk geen zin. Wim Kan zou zeggen, als je niet oplet, heb je er niks aan. He? Wordt het alleen maar later, hè? Maar ja, gaat er alleen maar tijd voorbij, maar je wordt er niet wijzer van. Dus wakker blijven is altijd ons parool. En dat staat er ook bij leven in de dag, niet in duisternis, maar in het licht, enzovoorts. En onze hoop is die van zalig hoop, is van zaligheid. Er staat hier de hoop tot een helm, de hoop der zaligheid. Op een andere plaats heet het onze zalige hoop. Het is wat wij verwachten, zaligheid. Niet een dag des Heren, niet grote verdrukking, dat kan moeilijk een zalige hoop genoemd worden, denk ik wel eens. Hè. Maar wij verwachten inderdaad de opname van de gemeente. Dan moet ik, en dan gaan we verder, want dan moet ik er wat aan toevoegen. Het verhaal is namelijk dat uiteindelijk deze totale periode, van in totaal dus inderdaad 40 jaar, in de Bijbel wordt aangeduid als de parousia van de Zoon des Mensen. Zijn aanwezigheid. Het totaal. Er is ook een andere aanduiding voor, hoor. Maar dat blijft zo. Zo goed als we verschillende uitdrukkingen kennen voor het Messiaanse Rijk, kennen we ook verschillende uitdrukkingen voor deze periode waarin het Koninkrijk des Heren, van Christus, zo je wilt, op de aarde geopenbaard wordt. Nou, deze periode heet parousia, zijn aanwezigheid. Of het heet de bedeling, want het is een bedeling ook nog. Het is de zesde bedeling uit de reeks en het heet namelijk de bedeling van de volheid der tijden. Uit Efeze 1 is dat, ja. Zeker. En verder is het zo dat die uitdrukking parousia, daar moeten we dan wel even wat op toelichten. Want wanneer die parousia begint, dan begint het met de opname van de gemeente. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heer dan ook inderdaad op aarde aanwezig is. Maar het betekent wel dat als de Heer op aarde aanwezig gaat zijn, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, wanneer hij namelijk naar de aarde komt, als zijn wederkomst begint, is het eerste daarvan inderdaad een zaak die met de hemel nog te maken heeft, omdat dat aansluit bij de voorgaande bedeling namelijk. Nou, en dat is dan de opname van de gemeente. Strikt genomen begint daar dus inderdaad de parousia. Maar de verschijning van de Heer zelf, zichtbaar op aarde, laat dan nog enige tijd op zich wachten. En ik zal niet zeggen wanneer, want dan moet ik het zo heel uitgebreid uitleggen. En dat doe ik liever niet. He? Ja, dan moet ik weer helemaal naar Genesis terug. En dan duurt het weer zo lang voor ik weer de Thessalonicense ben. Waar het me nou maar om gaat, is dat over die dag des Heren staat dat hij komt als een dief in de nacht. Waarom een dief? Dat wil ik dan nog wel uitleggen. De Heer zelf zal namelijk komen als een dief in de nacht. De Zoon des Mensen zal komen als een dief in de nacht. Of uw Heer zal komen als een dief in de nacht. Zo stond er in Matteüs 24. En dat is gewoon omdat hij zich dingen komt toe-eigenen die in zekere zin niet van hem zijn. En begrijpt u me goed? Ik wil geen kritiek hebben op anderen, maar ik heb al gezegd, de uitdrukking als een dief in de nacht wordt in de Bijbel in elk geval niet met de gemeente in verband gebracht, met de opname van de gemeente. Het is nog een reden voor waarom dat niet kan, want het blijft namelijk zo dat als de Heer ons komt halen, hoe en wanneer dan ook, kan dat nooit als een dief zijn, want hij komt halen datgene wat ook vrijwillig zijn eigendom geworden is. Wij namelijk. We hebben immers vrijwillig onszelf in de hand des Heren gesteld. En als hij ons dan komt halen om ons te brengen waar hij is, of hoe het maar heten mag, dan is dat uiteraard niet als dief, maar integendeel als onze rechtmatige koning en daarmee zelfs eigenaar. Dus dat klopt in geen geval. Maar wanneer later sprake is van zijn komst op aarde, dan komt hij als een dief, omdat hij dan komt maaien. Nou? Kijk, jullie gaan toch vooruit. Ja, ik zal bijna trots op jullie weten, hè. Dus jullie verstaan gewoon Nederlands, merk ik nou. Goed. Ja, sommigen spreken de taal der engelen, anderen die der vogelen. Zo. Maar inderdaad, dat is het ook wel een beetje, ja. Maar zo is het. Hij komt namelijk, terug naar het onderwerp, hè. Hij komt namelijk om te maaien waar hij niet gezaaid heeft. Hij komt namelijk iets tot zich nemen wat tot dat moment niet van hem was. Want hij komt namelijk het koninkrijk over de volkeren der aarde opheizen. Tot dat moment was het niet van hem. Althans niet in de praktijk. De jure, juridisch dus, eigenlijk wel, maar in de praktijk was dat niet het geval. En die volkeren der aarde hebben zich ook niet overgegeven en onderworpen aan de macht van Christus enzovoort. Integendeel. Maar de Heer komt en zegt, maar nou neem ik je. En dat je niet wil en dat je van een ander bent aan wie je hebt verkocht in feite. Want zelfs dat gebeurt in die dagen. Ik denk nog even weer aan Israël met het verbond met, laten we zeggen, de koning van Babel dan, gemakshalve. De Heer komt het tot zich nemen en zegt, je bent van mij. En die neemt tot zich wat tot dat moment zijn eigendom niet was. En als Israël dan Gods volk wordt, dan is het toch eerst, was het Lo-Ammi wat Ammi geworden is. Het was niet zijn eigendom, hij komt het gewoon halen. Als dief staat er. Je kunt niet helemaal zeggen dat hij dief is, maar hij komt voor als dief. Zo doet een dief het. En wij in onze dagen mogen er helemaal geen moeilijkheden mee hebben met het begrijpen van deze dingen. Want vandaag aan de dag komt het zelfs in Nederland voor dat mensen met geweld als dief huisvredebreuk plegen om hun eigen bezittingen tot zich te nemen. En het wordt beschouwd als in strijd met de wet. Het is een verschrikkelijk ingewikkelde zaak, dat gaat het niet uitleggen, maar dat kan allemaal. Nou, dat gebeurt dan ook. De Heer komt in deze wereld die het zijne niet is. Het komt tot de volkeren die Lo-Ammi zijn en hij neemt ze tot zich. Zij dan ook met geweld. Van Adam staat dat God tot hem zegt, onderwerp de aarde en heers daarover. Mensen begrijpen niet wat dat is. Maar dat betekent gewoon dat hij een vijandige aarde aan zich zou onderwerpen. Tot zich moeten nemen, zou moeten nemen en onder zijn heerschappij zou moeten plaatsen. Nou, dat is wat inderdaad de zoon des mensen, let op de uitdrukking. Dat is wat de zoon van Adam, dat is de uitdrukking, komt doen in zijn wederkomst. Hij komt precies doen wat tot Adam gezegd werd. De aarde onderwerpen en daarover heersen. De aarde was niet van hem, maar hij maakte tot zijn eigendom. En ik heb het gewoon over de praktische dingen. Juridisch zit er wat anders in elkaar. Juridisch zou je kunnen zeggen, de aarde is van hem, want hij is de schepper ervan. En bovendien heeft hij alle rechten toe, ook vanwege dat hij de zoon van God is en de eerstgeborene uit de dood. En bovendien, omdat hij bovendien de zoon des mensen is. Staat er in Johannes 5. Maar dat ga ik ook niet uitleggen. Maar het principe blijft dat hij die wereld opeist, omdat hij de juridisch eisen op kan laten gelden. Hij kan het claimen, daar is een rechtelijke, een rechtmatige grond voor. Dat is het. En dan komt het in de praktijk opeisen. Weet u niet meer wat er in Psalm 2 staat? Het is heel lang geleden dat we dat besproken hebben, denk ik. Die bedoel ik, ja. Allebei bedoel ik die, ja. In de eerste plaats dat God de hemel zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. En God zegt tot zijn koning, eis van mij en ik zal u geven. En in de toekomst komen die dagen dat hij ook zal eisen. Wel, hij is al lang tot koning gesteld over Sion. Net als David ooit tot koning gesteld was, maar hij regeerde niet. Integendeel, hij was uitgeworpen buiten de legerplaats. Zo is met Christus ook. Tot wie wij immers uitgaan buiten de legerplaats. Wij zijn die lui die met David in Adullam. Dat is weer moeilijk Nederlands dit hoor. Wij zijn die lui die met David in Adullam in de spelonk zitten, weet u wel. David is tot koning gezalfd, maar in de praktijk is hij geen koning. Hij eiste het ook niet op, integendeel. Hij liet het wel Saul weten en ze denken om, zie je dit? Zo zal het koninkrijk weggenomen worden, ik zal het krijgen. Maar hij nam het niet. En hij deed geen geweld en geen kwaad aan wat hij noemde de gezalfde des Heeren, Saul. En hij wachtte gewoon af. En zo is het gegaan en zo gaat het met de Heer Jezus ook. Hij is wel gezalfd, maar hij staat buiten en hij wacht. En op een bepaald moment zal hij spreken, hij zal eisen, zal het koninkrijk over de volken der aarde op zich nemen. Dat is de toekomst. En het komt overeen met wat er staat in Psalm 110. Ik mag het onthouden. Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Totdat. Hè? Totdat. Tot een bepaald tijd. Totdat ik uw vijanden zal stellen tot de voetbank uw voeten. En dat is wat in die toekomst gaat gebeuren. Ja?
Ik dacht dat het in het Grieks stond tot aan.
Waar? In welk vers? Ja, maar ik haal er hem niet aan uit Handelingen 2.
Nee,
en zelfs Handelingen 2 haalt hem, het is toch zo, Handelingen 2 haalt hem aan uit de psalm, hè? Uit de psalm. Het is ook tot aan dat tijdstip, want van de Heer staat, maar dan wordt het moeilijk, van de Heer staat namelijk dat hij zal opstaan in die dagen van de troon, als het ware, waarop hij nu zit, min of meer in rust. Hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt, maar hij zal opstaan en hij zal dan inderdaad komen, verschijnen, ze bewegen en Adaan zich onderwerpen. Dus dat is inderdaad een tot dat of een tot aan dat tijdstip, ja. Maar dat tijdstip is het tijdstip van de openbaring van zijn koninkrijk op aarde, hoor. Er bestaat soms wat moeilijkheid omtrent de juiste uitdrukkingen die er gebruikt zijn. Welke noemt u, Handelingen 2? Ja, die is in elk geval duidelijk. En daaruit wordt het geciteerd, hè? Dus dat blijft altijd de norm. De meest aangehaalde schriftplaats uit het Oude Testament, denk ik wel eens. Ik heb het nooit geteld, maar zo voor mijn gevoel, denk ik dat Psalm 110, vers 1 en 2, de meest aangehaalde schriftplaats is uit het Oude Testament in het Nieuwe. Vers 1. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, of zal zetten, gewoon hoor. Want zo'n vertaling, dat is maar net wat je ervan maakt. Totdat ik uw vijanden zal zetten of gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En dat het met de kroon te maken heeft en met de heerschappij staat in vers 2. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. En dat is het tijdstip aan het einde feitelijk van de 7e week van Daniel. Daar begint dat. Daar begint namelijk de Heer te regeren. Werkelijk, te midden zijn er vijanden. Te midden van wat nog vijanden zijn. Het is belangrijk om dat te onthouden. Omdat dikwijls verondersteld wordt, zonder bewijs trouwens, maar er wordt verondersteld, dat bij de verschijning van de Heer aan het eind van de 7e week op de Olijfberg aan Israël, dat dan de 1000 jaren, namelijk het 1000 jaren vrederijk, hè, dat dan de 1000 jaren beginnen. Dat is een misverstand, want het is in de dagen van alleen maar vijandige volkeren. En dan zal de Heer beginnen te regeren te midden van zijn vijanden. En hij zal dan Jeruzalem bouwen en daar op de troon zitten, of althans officieel vanuit Jeruzalem regeren. En zo deze vijanden aan zich onderwerpen in de daaropvolgende 33 jaar waarin het koninkrijk vormgegeven wordt. Dat is voor de Hebreeën. Van Psalm 110, ik ben hem alweer kwijt, broeder Speelman. Psalm 110, waar staat, uw volk, ja, vers 3, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilig sieraad, uit de baarmoeder des dageraads, daar hadden we het over, die bevruchte vrouw, hè? Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn, waarbij ik moet opmerken dat de dageraad niet is, dat het licht wordt, maar de dageraad is als het nog stikdonker is. Dat is namelijk de aanduiding van de grote verdrukking. En in, als ik me nou niet vergis, ja, nee, ik vergis me niet. In Joël 2, vers 2 staat namelijk over de dag des Heren. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen. Want, de ellende zit hem in onze begrippen omtrent de delen van de dag, daar zit altijd het probleem. De dageraad is niet het ochtendgloren, integendeel, de dageraad is het diepste, het zwartste deel van de nacht. Als je dan precies wil weten, als modern westers mens, als je precies wil weten, dat is na middernacht tot ongeveer aan zonsopgang. Wij zeggen het altijd wat eenvoudiger, niet zelf uitgevonden, maar netjes nagepraat. Het is de tijd waarin de meeste mensen sterven en waarin de meeste mensen geboren worden. En dat hier ook aan de orde is, dat is duidelijk. Want er staat van die dageraad in Joël 2, dat het is duisternis, donkerheid, wolken, dikke duisternis. Nou, als je dan nog niet weet wat dageraad in de Bijbel is, dan weet ik het niet meer. Kijk dus niet in Van Dalen's groot woordenboek, want daar heb je niks aan. Je moet in de Bijbel lezen. Trouwens, de Bijbel geeft antwoord en Van Dalen wacht er nog steeds op. Nee, dat was een andere Van Dalen, maar dat doet er nou niet toe. Maar volgens Bartjes wacht je. Nou ja. En in Psalm 110. In Psalm 110 dus staat. Uw volk zal zeer gewillig zijn. En dan uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. En dat betekent dat hier in dichterlijke termen de dageraad, kortom dat diepste deel van de nacht, beschouwd wordt als de baarmoeder waaruit een nieuw, jeugdig, jong Israël geboren zal worden. Namelijk wat in het Oude Testament genoemd wordt de dochter Sions. Dat is een wedergeboren Israël. Dat is niet de oude vrouw, maar het is de dochter, hè? De dochter van Sion. Wedergeboren is dat wat tevoorschijn komt uit de dageraad, namelijk uit de zwarte nacht, namelijk uit de verdrukking. Nou zie je meteen dat de dag des Heren komt inderdaad in de nacht. En dat is het verhaal. Nou, dan hebben we heel wat details hierbij aangehaald. Maar de gedachte is dus dat de Heer in deze tegenwoordige bedeling gezeten is. Hoewel hem gegeven is op papier, en dat is heel belangrijk, want dat is recht hoor, papier. Op papier, en dus volgens het recht is hem gegeven. Alle macht in hemel en op aarde, sinds zijn dood en opstanding, kun je vlugger zeggen, sinds zijn opstanding, sinds zijn wedergeboorte dus, heel correct. Ja, hem is gegeven alle macht in hemel en op de aarde, sindsdien, want de wedergeborenen gaan het koninkrijk binnen. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En daarom de Heer heeft geleden en is gestorven. In de dagen zijns vleeses. Opdat hij zou opgewekt worden naar de geest. Zoals Paulus schrijft aan Timotheus. En dus zo het koninkrijk zou beërven. In overeenstemming wat hij zelf zei tegen Nicodemus. Het is makkelijk genoeg, hè? Goed. Nou, daar doen we dus ook niet langer meer moeilijk over. Hij is dus het koninkrijk binnengegaan. Hij heeft recht op die troon. Hij zit er ook op, maar hij doet verder niks. Nou ja, niet als koning. Hij doet wel wat, maar als priester. Maar zijn koningschap zal geactiveerd worden, zou ik willen zeggen. In de toekomst, wanneer hij zal opstaan om de aarde aan zich te onderwerpen. Dan worden zijn vijanden gesteld tot voetbank zijner voeten. Dat wil zeggen, ze worden door hem onderworpen en eventueel zelf vertreden. Dat is het woord wat ervoor gebruikt wordt. Ja. En de eerste vijand waarmee dat gedaan heeft, was de slang. Heeft hij de kop vertreden en dat zal hij met de volger ook doen. Hij zal ze aan zich onderwerpen. Dat is wat er staat. En dat gebeurt in die dagen. En dat is dan ook de dag des Heren die voortkomt uit die duisternis en die donkerheid van de verdrukking over Israël. Want daar begint het mee. Dat is voor afschaduwing van de nieuwe dag. Daar komt wordt het nieuwe leven geboren. Maar ook daar verdwijnt het oude leven. Het is in gewoon Nederlands de tijd van de dood van Rachel en de geboorte van Benjamin. Dus het niet snapt, dan knippen we het er gewoon uit, begrijp je wel. Maar het is het sterven van de moeder, namelijk het oude natuurlijke Israël. Vlees dus eigenlijk. En het is de geboorte van de zoon van de rechterhand. De zoon van de laatste dagen. De zoon der smarten ook. Benoni. Kortom, het is het tot stand komen van het gelovige overblijfsel van Israël. Dat is wat moeilijk te maken. Maar het ligt mij voor op de tong. Omdat ik op school vanmorgen bezig was met Romeinen 11. En dan gaat het allemaal over het gelovige overblijfsel. Ik zit er een beetje goed in. In deze dingen op het moment. Nou, wat we dus vinden is dat die dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Dat is niet de opname van de gemeente, want die gaat daar tamelijk ver aan vooraf. En bovendien wordt er gewaarschuwd dat men die tijden wel degelijk weten kan. Maar het aanbreken van de dag des Heren gaat dus gepaard met haastig verderf. En daar zijn we terug bij de lijn die we vanuit het Oude Testament ook vorige keer al aan het volgen waren. Want 1 Thessalonicenzen 5 vers 2 zegt, de dag des Heren komt als dief in de nacht. En vers 3 zegt, een haastig verderf zal hun overkomen, gelijk de baresnood een bevruchte vrouw. Datzelfde gedachte vind je in Matthäus 24, wanneer er staat, wanneer gij zult, ik wijs even naar het bord, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. Dat is het midden van de zevende week. Dat als dan die in Judea zijn, die vliegen naar de berg en die op dakken komen niet af. Toch wedes bevruchte en zogende vrouwen in die dagen. Want, en dat, wel, de heer komt op die gedachte niet omdat nou speciaal iets gezegd moet worden over die vrouwen, maar omdat in dat verband over heel Israël gesproken wordt als over een vrouw die in barensnood is. En dat is ook de tijd om te baren. En dat gebeurt dan ook, daar komt nieuw leven tot stand, maar dat betekent wel dat het oude sterft. Die periode uit de geschiedenis dat. En dat lijkt me voorlopig wel genoeg naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 5. En dan moet ik alleen noemen de enige andere plaats nog waar de dag des Heren... Nee, niet de enige, er zijn er meerdere. Nog 3 plaatsen waar de dag des Heren genoemd wordt. Want het is natuurlijk ook in 2 Thessalonicenzen 2, dat is waar ook, ja. 2 Thessalonicenzen 2... Die mag ik niet overslaan. Omdat daar de uitdrukking in de Statenvertaling verkeerd is terechtgekomen. Ik meen door een fout in de Textus Receptus. Maar dat doet er nou niet toe. Daar staat namelijk in 2 Thessalonicenzen 2 vers 2... dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt... nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief... als van ons geschreven, alsof de dag des Heren... aanstaande waren. Dat is wat er staat. Niet dag van Christus, maar dag des Heren. En aanstaande waren is wel een goede vertaling, maar bij ons is de betekenis van het woord veranderd. Dat is het probleem. Want het betekent feitelijk dat de dag des Heren aangebroken zou zijn. Aanstaande zijn betekent dat hij nu aanstonds, en dat is nu, dit aanstonds, begint. Maar de ellende is dat wij roepen altijd aanstonds. Ja, ik kom dadelijk, ik kom direct. En dat betekent het tegenwoordig. Ik kom helemaal niet. He? Want, ja, dat is die ober, weet je wel. Ik kom direct, zegt hij dan. En dat betekent dat hij niet komt, want anders zou hij het niet hoeven zeggen. He? Goed. Dus aanstaande zijn heeft te maken met aanstonds. Maar aanstonds betekent op dit uur, in deze stonden. Maar wij, omdat wij die woorden verzwakken en ze misbruiken, verandert in de taalgebruik de betekenis van die woorden. En daar zit het probleem. En zo is het hier dus ook. Aanstaande waren betekent dus aangebroken waren, of het nu begint. En Paulus zegt, nee, het begint nu niet. Het is niet aanstaande, dat blijft nog in gewoon Nederlands, het is aanstonds. Dat betekent... Dat is wat moeilijk te maken. Namelijk, het komt nog voorlopig nog niet. Dat zegt hij eigenlijk in de volgende versie. Is het duidelijk? Hij zegt dus, de dag is niet aanstaande, is nog niet begonnen. Het is pas later, want eerst komen er nog enige andere dingen. Zoals daar zijn de mens der zonde, de zoon des verderfs. Die komt namelijk eerst nog, zegt vers 3. En die zal zich ook in de tempel gods laten aanbidden, staat er in vers 4. Ongetwijfeld, onder andere, via... Die gruwel en verwoesting die opgericht wordt in de heilige plaats. Kijk in de kring rondom iedereen dat een beetje volgt. Ja. Hij zal zich als God in de tempel gods laten aanbidden. Ongetwijfeld ook door dat beeld wat van hem is opgericht in de heilige plaats in Jeruzalem. Dat is de gruwel der verwoesting uit Daniel 9 bijvoorbeeld. En Daniel 11 en nog een paar plaatsen trouwens. Zie, dus dat zal eerst gebeuren. En pas dan begint de dag des Heren. Komt pas daarna. In feite staat er gewoon, de dag des Heren komt er in ieder geval niet voor de opname van de gemeente. Want die, namelijk onze toevergadering tot hem uit vers 1 van dit hoofdstuk, komt eerst. Maar in ieder geval is het wel duidelijk dat die dag des Heren, althans de komst van de dag des Heren, gepaard gaat met de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs. De ongerechtige zal geopenbaard worden. Staat er. Nou, dat lijkt me ook wel genoeg. Meer staat er hier feitelijk niet. De gedachte die naar voren gebracht wordt in 2 Thessalonicenzen 2 is feitelijk dezelfde als in 1 Thessalonicenzen 5. Alleen met gebruikmaking van enige andere argumenten en met het noemen dus van ook enige andere details. Maar beide Thessalonicenzen brieven doen niet anders dan uitleggen dat de dag des Heren en de daarmee gepaardgaande profetieën pas vervuld zullen worden na de opname van de gemeente en niet tevoren. En dat is van belang, omdat, zoals ik in de tijd besproken heb, de Thessalonicenzenbrieven spreken over de heiligmaking van de gelovigen met een bepaald doel voor het oog. En het doel wat de gelovige van deze bedeling voor het oog heeft, is niet de grote verdrukking of het aanbreken van de dag des Heren op aarde, maar integendeel, het is iets in onze toevergadering tot hem in de lucht, in de hemel, niet gesteld tot verkrijging van toorn. En dat betekent dat ons hele leven daarop, omhoog dus, daarop gericht zou zijn. En daarom is het van belang dat we weten wat onze toekomst is, want we weten waarnaar we ons hebben te richten, waar onze gedachten naar uit behoren te gaan. Dat, en vandaar dat de opname van de gemeente, deze beide Thessalonicenzenbrieven, besproken wordt, terwijl de brieven eigenlijk spreken over wat wij noemen, en wat de Bijbel noemt, heiligmaking. Maar die heiligmaking is niks anders dan dat wij veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Dat wil zeggen dat wij onze hemelse positie zullen innemen en dat soort dingen meer. Het eindigt uiteraard niet in de grote verdrukking, maar het eindigt in de opname van de gemeente. Dat heeft met hemelse zaken te maken en niet met aardse. Dat is de gedachtegang. Maar die toorn en het verderf en wetteloosheid, die dingen worden dus ook hier in 2 Thessalonicenzen 2 genoemd, in verband met de dag des Heren. Dan hebben wij nog 2 Petrus 3. Kortom, de laatste woorden van Petrus. 2 Petrus 3. Nou blijkt eigenlijk dat de apostel Petrus wel een heel verziende blik heeft. Van alle apostelen en profeten, de verste, denk ik wel eens. Want daar staat in vers 9, 2 Petrus 3 vers 9, daar staat dat de apostel spreekt over de tegenwoordige bedeling, waarin de Heer langmoedig over ons is, niet willen dat het enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Betekent dat hij spreekt over het uitblijven van de wederkomst van Christus. Anders genoemd de vertraging van de belofte. Want zo heet het dan eigenlijk in vers 9. En dan zegt de apostel wel, die wederkomst blijft vooruit en het oordeel over de volken en de onderwerping van de volken blijft vooruit. Maar, vers 10, maar de dag des Heren zal, wel degelijk, die zal komen. Als dief in de nacht. De bekende woorden worden gebruikt, dat wil zeggen, de apostel Petrus heeft in de dagen van Matthäus 24 goed geluisterd, want de Heer stond het hem daar te vertellen, of zat het hem daar eigenlijk te vertellen, op de Olijfberg, een beeld van de positie van de Heer zittend in de hemel, op de berg, in de hemel is dat, de Olijfberg. En hij zat daar te vertellen van, is dit en dan dat. En wat we er straks lazen met Matthäus 24, wordt bij die gelegenheid verteld. En hier hebben we Petrus, die zegt, ja, maar zover is het nog niet. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Hij is wakker, Petrus. Nadat de haan gekraaid had, wel. Hij was wakker. De dag des Heren zal komen als dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. En omdat het iets belangrijk is, iets zwaars is, wordt het herhaald met andere woorden. En de elementen branden zullen en vergaan. En de aarde en de werken die erin zijn zullen verbranden. En dat is eigenlijk de enige keer dat de uitdrukking dag des Heren in de Bijbel, voor zover ik weet hoor, in de Bijbel gebruikt wordt voor het verdere tijdsverloop. Want het moet duidelijk zijn dat hemel en aarde pas zullen vergaan. Wel, niet bij de opname van de gemeente, niet het eind van de 70ste week, niet bij de aanvang van de 1000 jaren, zelfs niet aan het eind van de 1000 jaren, maar nog later op de jongste dag pas. En het is nogal een eind weg. Maar we vinden hier wel dat de apostel Petrus dus de uitdrukking dag des Heren gebruikt in de betekenis die de term ook veronderstelt, namelijk gewoon het Messiaanse Rijk. Want dat is de betekenis van de uitdrukking. Het oordeel of de regering in het algemeen, het licht, namelijk de dag van de Heer. En dat spreekt dan niet alleen over het aanbreken daarvan, maar over de hele periode. Want het blijkt dat die dag des Heren in feite helemaal geen einde kent. Want de heerschappij van Christus neemt namelijk helemaal geen einde. En als dus in de toekomst hemel en aarde zullen voorbijgaan op wat wij dan noemen de jongste dag, is dat niks anders dan de uitwerking van de heerschappij van deze Heer. Het is letterlijk zijn oordeel. Het is letterlijk een oordeel, een dag dus, des Heren, over deze oude schepping. En het is zelfs een daad van de Heer, wel een regeringsdaad van hem. Dus je kunt heel goed zeggen dat dus de hemel en de aarde zullen voorbijgaan in de dag des Heren. Alleen niet bij het aanbreken ervan, daar staat hij trouwens ook niet, maar wel gedurende de dag des Heren. En dat kan erg lang duren natuurlijk. Het is de enige keer, voor zover ik weet, dat die uitdrukking gebruikt wordt in verband met een tijdstip ver na de wederkomst van Christus. Maar dat is wel de oorspronkelijke betekenis van de uitdrukking. Want nogmaals, de alle andere keer dat het genoemd wordt, wordt het genoemd in verband met het aanbreken van de dag des Heren. Dat gaat gepaard met een oordeel over de levende mensheid. Maar in die dag des Heren ooit een keer zal niet alleen de mensheid, maar zelfs de hele schepping worden veranderd. En dat is wat hier vermeld wordt. Daarna heet het ook prompt de dag Gods. In vers 12 van 2 Petrus 3. Terwijl dan deze dingen alle weg vergaan, vers 11, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn, er zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont, blijft, dus eigenlijk. Ja, dat is wat tot stand komt via het wegnemen van de oude schepping, de oude hemel en aarde. Dat is inderdaad zo, ja. Maar het maakt onderdeel uit van de dag des Heren. Alleen het is de enige keer dat het zo genoemd wordt, want verder wordt het hier ook genoemd de dag Gods. Want dan wordt het op een nog hoger plan gezet, want de Heren is de naam van de God die zich openbaart, maar uiteindelijk is het God zelf die dan vanaf dat moment zal zijn alles en in allen zijn licht zal schijnen door de gehele schepping. En daarom heet het dan ineens dag Gods. Maar niettemin blijft het dus volkomen juist dat gedurende de dag des Heren deze hemel en aarde zullen voorbijgaan. Dus in vers 10 staat eerst: de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. En dan vervolgens dat in die dag des Heren de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan. Maar dat is niet wat we gelezen hebben in al die schriftplaatsen van het Oude Testament. Want daar ging het niet om wat er later in de dag des Heren zou gebeuren, maar ging het uitsluitend over wat er gebeurt bij de aanvang van de dag des Heren. Dat moeten we eens uit elkaar houden. Niet zozeer omdat dit vers zo duidelijk het verschil maakt, maar omdat het verschil natuurlijk wel gemaakt wordt in heel wat andere schriftplaatsen. En dan heb ik nog maar één plaats waar de dag des Heren genoemd wordt. En dat is Openbaring 1, vers 10. Paulus zou zeggen: of het in het lichaam geschied is of uit het lichaam, ik weet het niet. Maar Johannes zegt: ik weet het wel. Die zegt: het was in de geest. Het was dus geestelijk. En hij zegt: ik was in de geest op de dag des Heren. Dat wil zeggen, geestelijk, wat in de geest betekent gewoon geestelijk. Ik was geestelijk op de dag des Heren. Niet letterlijk. En dat betekent meteen dat het dus ook niet op zaterdag was, ook niet op zondag. Of zo u wilt, andersom. Het was niet op zondag en ook niet op zaterdag. Maar hij was geestelijk ergens. En dan wordt gegeven waar of wanneer, namelijk de dag des Heren. En die dag des Heren, dat is inderdaad de hele periode vanaf het aanbreken, zal ik maar zeggen, en wat er verder volgt. Nemen we het heel strikt. Goed, luister wat ik zeg. Nemen we het heel strikt, dan zeggen we dat Johannes dus geplaatst werd in de tijd van na de 70ste week van Daniël. Dat kan. Is ook feitelijk zo. Dat neemt echter niet weg dat wat hij ziet in die dag des Heren, wat eigenlijk verband houdt met wat er ogenblikkelijk aan vooraf ging. Afgezien daarvan, hij was dan op de dag des Heren, maar als hem dan wat verteld wordt, kan dat natuurlijk best gaan over wat er ogenblikkelijk aan die dag des Heren vooraf ging. kan nog wel veel verder teruggaan trouwens. Als er staat dat Johannes in een visioen zag over een vrouw die bevalt van een mannelijke zoon. En als er dan staat dat die mannelijke zoon de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, een ijzeren scepter. Dan is dat gewoon aangehaald op psalm 2 dus. Die psalm 2 is dat. Over die koning gesteld over Sion de berg mijn heiligheid. Dat is die zoon, heden heb ik u gegenereerd, die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Wel in openbaring 12 in het visioen wordt die gegenereerd. En er staat meteen bij, wel hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dat is niet iets nieuws, dat is ook niet iets wat Johannes daar ziet. Maar dat is wat hij weet of wat hem verteld wordt, een van die dingen. Maar hij is op de dag des Heren en die... En wat hij daar dus meemaakt en ziet gebeuren, dat heeft dus in de eerste plaats te maken met wat er in dat is hier gebeurd, namelijk in die 33 jaar vanaf de bekering van Israël, namelijk de periode van de onderwerping van de volken en van grote verdrukking over de volken, omdat het zou leiden tot wat wij noemen het millennium. Het geopenbaarde vrederijk van de vredevorst op aarde. Maar zoals Petrus al zei, dat duizendjarige rijk hoort feitelijk ook bij de dag des Heren. Vandaar dat die duizend jaren ook inderdaad door Johannes beschreven worden, achter in openbaring. En zelfs, zoals ik al zei, de dag des Heren eindigt eigenlijk helemaal niet. Vandaar dat je ook een beschrijving vindt van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem enzovoorts. Dat neemt niet weg dat je helemaal voor in openbaring ook wat dingen vermeld vindt die verband houden met het verleden, namelijk wat er aan vooraf ging. Ik sta zo te wijzen, maar ik moet nog wat verder terugwijzen dus ook. Maar dat is alleen omdat als je een verhaal begint te vertellen, moet je natuurlijk wel ergens bij aanknopen. En dat gebeurt dan ook. Er wordt eerst de korte inhoud van het voorafgaande gegeven, alvorens dan de werkelijke inhoud van het boek volgt. Dat is een beetje een ongelukkige uitdrukking natuurlijk. Maar ik bedoel dit, dat de apostel Johannes eigenlijk pas begint te praten over die dag des Heren vanaf hoofdstuk, of sinds hoofdstuk 6. Daar komt het op neer. Ja, daar ben ik niet helemaal 100% duidelijk mee, maar dat hoeft ook niet. Ik hoef openbaring niet te spreken. Ja. Maar een beetje onnauwkeurig genomen. Vanaf hoofdstuk 7, om het ingang van hoofdstuk 7, spreekt de apostel over de dag des Heren, namelijk over wat er gebeurt na de 70ste week van Daniël. Terwijl het dan duidelijk is dat hoofdstuk 6 nog spreekt over wat in die 70ste week van Daniël gebeurt. Maar omdat het de 70ste week van Daniël is, vinden we de details daarvan uiteraard in Daniël. En niet in openbaring. En zo sluiten deze beide boeken dan weer op elkaar aan. Nou, dan hebben we, dacht ik, zo ongeveer alle schriftplaatsen gehad in de Bijbel waar de dag des Heren genoemd wordt, zodat we nu met een gerust hart kunnen gaan pauzeren. Wij waren dus in Joël 1, vers 15. Waar staat, ach die dag, want de dag des Heren is nabij en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Zodat uitdrukkelijk staat dat deze komst van de dag des Heren verwoesting met zich meebrengt. Daarom is in de eerste plaats hier de aanduiding van de, wat we dan noemen, gemakshalve de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Oftewel de 3,5-jarige verkorte verdrukking die over Israël zal komen. En dat is inderdaad waar het boek Joël verder over spreekt, over de gebeurtenissen. Met name dan in deze tweede helft van de 70ste week van Daniël. Hij gaat er soms even voorbij in de toekomst, in hoofdstuk 3 zal ik maar zeggen. Maar in principe handelt het over de gebeurtenissen in die grote verdrukking, rechtstreeks met betrekking tot Israël. Dat betekent dat inderdaad verwoesting zal komen. Wanneer we lezen in Daniël, dat is maar een paar hoofdstukken terug natuurlijk, Daniël 9... Dan lezen we over die 70ste week, in vers 27 van Daniël 9. En hij zal velen het verbond versterken, 1 week. En in de helft, dat wil zeggen in het midden, in de helft der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En dan staat er, en over de gruwelijke vleugel, komt overeen met de gruwel uit Matthäus 24, de gruwel der verwoesting namelijk. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, daar heb je het al, ook tot de voleinding toe. En dan staat er letterlijk, wat vast besloten is, zal uitgestort worden over het verwoeste of de verwoeste. In ieder geval, en daar gaat het me nu om, is het zo dat vers 27 spreekt over verwoesting die zal komen vanaf het midden van deze 70ste week van Daniël, uiteraard tot het eind aan toe. En dat zijn dus precies die 1260 dagen, die 3,5 jaar, die 42 maanden, of die tijden en een halve tijd, want dat zijn de uitdrukkingen die voor die periode gebruikt worden, zoal. Dus verwoesting vanaf het midden tot aan het eind van de 70ste week van Daniël. Wel, dat is de komst, aanbreken van de dag des Heren. Dat is de dageraad, dus zou je kunnen zeggen, die aan de dag des Heren vooraf gaat. En dat is wat dus ook op gezinspeeld wordt in Joël 1 vers 15. Ach, die dag, want de dag des Heren is nabij, en zal als verwoesting komen van de Almachtige. En dan staat er in vers 16 als toelichting, en dan zijn we weer terug bij de sprinkhanenplaag in de dagen van Joël. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden? Vers 16. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden? Dat wil zeggen dat er op het land niks meer groeit, natuurlijk. De spijzen zijn weg. Blijdschap en verheuging van het huis onze schats. Dat is een parallelisme. Dat zijn twee zinnen die naast elkaar gelezen dienen te worden. In de eerste zin is de spijze voor onze ogen afgesneden. In de tweede zin is blijdschap en verheuging afgesneden van God. Van het huis onze schats. Dus in de eerste zin vinden we, er is geen spijze voor ons, oftewel voor de mens. En in de tweede zin vinden we, er is geen blijdschap en verheuging voor God. Waarmee je maar weer ziet dat spijze toch in zich heeft de gedachte van blijdschap, namelijk verheuging. Want de maaltijd behoort inderdaad feestelijk te zijn. Dus is niet de spijze voor onze ogen afgesneden en blijdschap en verheuging, is die niet afgesneden van het huis onze schots. En het huis onze schots is natuurlijk de tempel waar namelijk dat spijsoffer, dus toch spijzen, gebracht zou worden tot een welriekende reuk den Heren enzovoorts. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Dus zowel het volk als de Heren hebben niks te eten. Daar komt het op neer. En dan gaat het verder in vers 17 met de granen zijn onder hun kluiten verrot. Dat wil zeggen dat het graan op de akker al verwoest is of verrot is meteen bij de wortel, vanaf de wortel af aan. Want daar wordt het al weggevreten. En daarom staat er, de schathuizen zijn verwoest, de schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord. Dat wil zeggen dat aan de opslagplaatsen, de schuren, niks meer gedaan wordt. Ze worden ook niet onderhouden, dat heeft ook geen enkele zin. Ze zijn bovendien leeg en er hoeft ook niks in. Er staat op het land niks meer, in de graanhuizen, in de pakhuizen staat ook niks meer, want het is natuurlijk ook opgevreten door de sprinkhanen. En de huizen zijn woest en dan weet u meteen weer hoe het zat, want woestheid blijkt ook altijd te zijn ledigheid. Juist. En de schathuizen zijn verwoest, staat hier, maar dat betekent natuurlijk, de schathuizen zijn ledig. Ja. De schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord. En dan staat er, vers 18, dan krijgen we weer een parallelisme. Dan staat er, hoe zucht het vee dus in het algemeen. En dan, de runderkudden zijn bedwelmd, want ze hebben geen weide. Ze zijn in hun roes, betekent dat ze weten niet meer wat ze doen. Eenvoudig omdat ze niet te eten hebben. Ze worden dus dol. Sommige mensen die bedwelmd zijn, worden ook dol. He, toch een duidelijke beschrijving, dacht ik. De runderkudden zijn bedwelmd, want ze hebben geen weide. Ze hebben dus niks te eten. Ook zijn de schaapskudden verwoest. Niet alleen de runderkudden, maar ook de schaapskudden zijn dus bedwelmd. En hebben geen eten, zijn ledig, enzovoorts. Dus een parallelisme, want van de runderkudde en van de schaapskudde wordt uiteraard hetzelfde gezegd. Waarbij natuurlijk in de eerste plaats natuurlijk de letterlijke betekenis wordt aangehaald. Maar aan de andere kant gaat het natuurlijk ook om de geestelijke betekenis daarvan. En runderkudde zijn in de Bijbel de uitbeelding van de heidense volkeren. Terwijl schaapskudde de uitbeelding zijn van de stammen van Israël. Israël dus. Schaapskudde, het kleinvee, is namelijk Israël. En runderkudde, het grootvee, is uitbeelding van de heidenen. En de gedachtegang is dat ze geen van allen meer te eten hebben. Niet alleen gaat het om Israël in verband met de dag des Heren. Want de dag des Heren zal wel degelijk ook komen over de heidenen. Als Daniël 12. De dag des Heren, of nee, laat ik zeggen, de grote verdrukking wordt aangekondigd. Dan staat er in Daniël 12 vers 1. Te der tijd zal Michael opstaan. Die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is. Tot op die tijd toe. Zodat hier die verdrukking in verband gebracht wordt, niet slechts met Israël, maar met de volkeren in het algemeen. En datzelfde geldt ook voor Matteüs 24, wanneer de verdrukking wordt aangekondigd. Want daar staat in vers 21. Als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En dat is in feite rechtstreeks aangehaald in Daniël 12 vers 1. Alleen in Daniël 12 vers 1 gaat het over sinds er een volk geweest is. En in Matteüs 24 staat sinds de wereld. Dat betekent dus dat die verdrukking hier niet slechts in verband gebracht wordt met Israël, want anders had er kunnen staan sinds Israël uit Egypte verlost is of zoiets. Hè? Maar dat staat er niet, er staat gewoon sinds de wereld. Sinds het begin der wereld of sinds er een volk is. Dat betekent dan ook dat deze verdrukking niet alleen komt over Israël, maar het komt over alle volkeren. Daarom wordt het ook in verband gebracht met alle volkeren. Hetzelfde geldt voor de dag des Heren, want we hebben de vorige keer gezien bij het aanhalen van de schriftplaatsen uit het Oude Testament, dat het in verband gebracht werd met Babel, Edom, Egypte, om de drie belangrijkste te noemen, en daarmee feitelijk met alle volkeren, want die verdrukking, maar ook de dag des Heren zelf, komt uiteraard over alle volkeren. Vandaar dat niet alleen de runderkudde, maar ook de schaapskudde genoemd worden in Joël 1 vers 18. O, hoe zucht het vee? Wel, het vee is de uitbeelding van de mens. De natuurlijke mens, eigenlijk. En als kudde zijn, is het een uitbeelding van de volkeren. Dat is natuurlijk een beetje raar gezegd, maar vee is nou eenmaal de uitbeelding van de mens. En van vee wordt bovendien gezegd dat het stom is. Redeloze dieren zijn dat. Of doet u niet een kruis met puzzels? Nou, je kunt het altijd nog lezen in 2 Petrus, als ik me goed herinner. Waar gesproken wordt over mensen die zijn als redeloze dieren, als vee namelijk, die alleen maar goed zijn voor de consumptie, zijn alleen maar om geslacht te worden. En er staat van mensen, en er staat zelfs van wedergeboren mensen die zich verder aan de geestelijke dingen niks gelegen laten liggen. Er staat dus niet maar tot één ding, om geslacht te worden, om namelijk hun lichaam te verliezen. Ja, dat is natuurlijk niet voor mijn verantwoording, deze vergelijking. Maar van Petrus, ik zie u ijverig bladeren. Ik wil proberen of ik het vinden kan, hoor. Ja, het is 2 Petrus 2. Waar het gaat om degene die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, volgens vers 10. Maar je moet eigenlijk lezen vanaf vers 9. Er staat, zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Maar allermeest degenen die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten, die stout zijn, zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren, daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijn, er geen lastelijk oordeel tegen hen voor de Heere voorbrengen. Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur, namelijk hun instinct dus eigenlijk, die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren hetgeen ze niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden en zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid. Enzovoorts. Dus die onredelijke dieren, redeloze dieren, is gewoon vee wat de natuur, het instinct volgt en dus voortgebracht zijn slechts om gevangen en gedood te worden. Anders niks. En dat is wat over mensen gezegd wordt die naar het vlees wandelen, ongeacht of ze gelovigen of ongelovigen zijn. Dat maakt verder niks uit namelijk. Het gaat om het principe, als men slechts naar het vlees leeft, wel, dan zal men zal maar sterven. Want wie naar het vlees leeft en die dingen des vlees bedenkt, zo we naar het vlees leven, zullen we sterven, zegt, ik meen Romeinen 8. En zo is het maar net. Dient ook nergens anders toe. De bedoeling is dat wij die vlees hebben ontvangen door geboorte, dat wij nieuw leven, geest ontvangen door wedergeboorte en vervolgens in overeenstemming met die geestelijke dingen, en gericht op deze geestelijke dingen, zouden leven. Dat is de bedoeling. Maar zij die dat niet doen, kennen eigenlijk maar één toekomst, namelijk het afleggen van de oude mens, van het vlees. Dat is wat met dieren gebeurt. Zij wandelen naar het vlees, zij volgen hun instinct, hun driften of hun hormonen, want er zijn ook wat nettere woorden voor. Maar dat betekent dat de consequentie daarvan is gewoon alleen maar de dood. Want dat is wat met iedereen gebeurt die naar het vlees leeft. Dat is de consequentie daarvan. Is dat een hele goeie? Als jij het zegt, Gerard, dan ben ik daar stellig van overtuigd. Psalm 49, vers 13. Precies, ja, dan weet je meteen waar Petrus het vandaan heeft, hè? Daar staat in Psalm 49, vers 13. De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Of gewoon, zij vergaan. Dat is wat aan het eind van het vers eigenlijk staat. En dan staat ook in vers 21, inderdaad. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan. Als men niet leeft uit het verstand en dus uit geest, want verstand is geest, hè. Als men alleen maar leeft uit het vlees, dan zal men net als die beesten, die leven ook naar het vlees, vergaan. En daarom is de bedoeling dat wij op het woord verstandelijk acht geven, zegt de spreukendichter, opdat we inderdaad zouden leven. Heeft er nog iemand een hele goede gevonden?
Ja, die tekst die je net had, dat gaat over 2 Petrus
12. Ja.
Maar deze als onredelijke dieren, die de natuur volgen, die volgens de stad zijn ondervangen, die gedoten worden, daar waar ze last hebben, hetgeen ze niet verstaan.
Ja, het is inderdaad precies zoals het hier staat. Namelijk, die lui die als onredelijke dieren, dus niet de reden, die het verstand volgen, maar gewoon hun instinct volgen, en dus hun natuur staat, de vleeselijke dingen, dat is die natuur, volgen, van hen staat, ze zijn voortgebracht om gevangen en gedood te worden, en er staat meteen bij waarom, terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan. En dat is het meest onredelijke wat er bestaat. En inderdaad, dat is net gezegd, wij kennen mensen die inderdaad het eerst lasteren en daarna zeggen dat ze het inderdaad niet verstaan. En zoiets staat inderdaad in de Bijbel. Het is natuurlijk tragisch dat wij het herkennen. Dat wij weten waar en wanneer het voorkomt. Dat is heel tragisch. Dat is inderdaad zeer treurig. Maar het is inderdaad waar. Ja. Men lastert het, maar men lastert wat men niet verstaat. En men zegt dat nog ook. Hè? Want dat is wat er inderdaad gebeurd is. Maar inderdaad, er staat er uitdrukkelijk. Zij lasteren hetgeen ze niet verstaan. Wel, dat is het domste wat er bestaat. Dat durf ik wel te zeggen. Als je iets niet verstaat, moet je het niet belasteren. Maar dan moet je proberen of je het wel zult verstaan. Dat is kenmerk van verstand, zal ik maar zeggen. Kenmerk van inzicht bestaat niet uit dat men veel feitenmateriaal verzameld heeft en kent en kan opdreunen en jaartallen kan onthouden enzovoorts. Maar verstand uit zich hierin dat als men dingen niet verstaat, dat men probeert ze te verstaan. Op eerlijke wijze. En als men nooit komt tot het verstaan van iets, zou men het dus ook niet mogen lasteren. Dat is een heel, heel duidelijke zaak. Pas als men verstaat en begrijpt dat iets bijvoorbeeld onzin is, zou men er wel eens kwaad over kunnen spreken. Dat mag natuurlijk best. Maar dan moet men wel eerst begrepen hebben hoe het in elkaar steekt. Maar zolang het nog zo is dat men zegt, dat verstaan wij niet. En men last het tegelijkertijd wel, dan doet men precies wat hier staat. We hebben één troost. Zij die het doen, kennen waarschijnlijk deze Bijbeltekst niet. Hè? En nog een paar anderen ook niet, heb ik gemerkt. Maar daar gaat het nou niet om. Maar er staat wel, zij zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid als die de dagelijkse weelde, de dagelijkse rijkdom, de hun dagelijkse omstandigheden hier op aarde, achter ze hun vermaak staat er. Maar tegelijkertijd staat er, ze zijn vlekken en smetten en zijn weelderig in hun bedriegerijen enzovoorts. Nou, verder zal ik het maar niet voorlezen. Maar
zijn dit geen ongelovigen?
Ja en nee. zijn het ongelovigen. Als we 2 Petrus 2 volgen, zal blijken dat het gaat om ongelovige gelovigen. De term is niet voor mij, het was van, dan ben ik zijn naam kwijt. Rogers, dat, hoe weet jij dat?
Cultuur.
Gedenk mij de banden. Het was inderdaad broeder Rogers. Inderdaad, ja, staat op de, ik heb het natuurlijk al eerder verteld. Dat was broeder Rogers die de uitdrukking gebruikte bij een lessen aan de, gastlessen waren dat, aan de Evangelische Bijbelschool in de tijd. Unbelieving believers had hij het over. Men heeft hem daarna ook nooit meer gezien. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Hè? Maar in, ja, ja, dat kan ik niet helpen. Maar dat was dus wel zo. Want men kan geloven, maar de vraag is maar wat men gelooft en tot hoever men gaat met geloven. De bedoeling is dat elke gelovige groeit in het geloof. En als hij daar een keer stopt met geloven, dat wil zeggen en zegt en tot hiertoe en niet verder, dat betekent dat hij voor alles wat voorbij dat punt ligt een ongelovige is. Er zijn mensen die geloven in de dood en opstanding van Christus en het verzoeningswerk van Christus, maar ze geloven niet in de oprichting of openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Wat dat betreft zijn het dan ongelovigen. Er zijn er ook die geloven dat de Heer ons eenmalig gereinigd heeft in het verleden, maar ze geloven niet dat hij ons nu nog reinigt. En op dat gebied zijn ze dus ongelovigen. Of zij geloven wel dat ze het eigendom des Heren zijn, maar ze geloven niet dat de Heer nu verder ook hen zal leiden al de weg die ze gaan moeten enzovoort. Op dat punt worden er dus ongelovigen. En er zijn legio die wel tot aanvaarding van de Heer Jezus zijn gekomen, maar in de praktijk van hun leven er absoluut niks van willen weten, omdat ze liever zelf uitmaken hoe ze hun leven inrichten. In de praktijk volgen zij dan hun eigen oude natuur. En dat is waar hierover gesproken was. Daarom, deze gelovigen die maken wel degelijk deel uit van die gemeenschap van gelovigen. Van gemeenten waaraan de apostel Petrus hier schrijft. Daarom, hij zegt ook niet dat ze ten onrechte aanzitten aan de tafels en aan de maaltijden. Ze zitten er wel, maar ze maken er misbruik van. En ze weten er niet mee om te gaan. Hetzelfde vind je trouwens in 1 Korinthe 11, waar zelfs het gaat om wat wij dan het avondmaal noemen. Precies dezelfde gedachte. Mensen die namelijk onwaardig daarvan eten en drinken. Ze nemen wel deel aan de maaltijd, maar willen absoluut niet weten wat feitelijk de betekenis en dus ook de consequentie daarvan is. Namelijk dat men zou leven als leden van het lichaam van Christus. Men neemt wel deel aan het symbool ervan, maar van de werkelijkheid wil men niks weten. Wel, dan volgt men alleen maar de oude natuur. Dan is het een aardige, gezellige maaltijd onderling. Volgende week houden we een puzzelrit.
2 Petrus 2, vers 22, dat spreekt over die gewassen
zeugen. Ja, inderdaad, ja. Ja, daar staat een heleboel over dieren in. Ja, daar komt het ook op neer. Elke gelovige die op een gegeven moment ophoudt en zegt tot zover en verder wil ik niet, keert in feite terug naar, er staat hier, tot zijn eigen uitbraaksel en tot zijn eigen wenteling in slijk. Ik had wat netter willen zeggen, want ik leef nog. Ik krijg het allemaal weer terug te horen. Dus ik had willen zeggen, men verlangt weer terug naar Egypte. Hè? Peter zegt, maar die is nou dood, dus daar kunnen we niks meer verwijten. Maar die zegt gewoon, ze zijn teruggekeerd tot hun eigen uitbraaksel. Dat is heel wat minder nette uitdrukking, maar vermoedelijk toch meer op zijn plaats. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben.
Maar dan is het blijkbaar toch altijd een groeiproces, maar is dat het eindpunt?
Nergens. Hier niet.
Dus zijn we altijd ergens ongelovig?
Nee, wij gaan door met geloven wat wij voor ons krijgen. Dat is de gedachte. Wij blijven namelijk afhankelijk van het woord. Dat is trouwens een goede vraag hoor. Wij blijven namelijk afhankelijk van het woord waaruit wij wedergeboren zijn. Want datzelfde woord is ons voedsel. En wij blijven dus dat voedsel tot ons nemen. Opdat wij gebouwd zouden worden in het geloof. En ik ben er stellig van overtuigd. Ik mag niet opscheppen. Maar na een jaar of... Hoeveel jaren moet ik zeggen? Bijbelstudie. Na zoveel jaren bijbelstudie dan zeg ik, ben ik er zelf van overtuigd dat we zoveel echt niet weten. Nog niet. En daarom gaan we stug door met het bestuderen van de schriften. Maar het blijft zo dat men altijd bereid moet blijven om te geloven wat men tegenkomt. En dat is inderdaad steeds meer. Ik kan me ook best voorstellen dat er op een gegeven moment mensen zijn die zeggen, ik snap niet waar die luid over hebben. Hè? Nee, maar je moet maar kleine kinderen meenemen naar het gymnasium. En dan zul je ook niet weten, die zullen niet eens weten wat het voor een ding is trouwens. Maar die zullen geen woord begrijpen van wat er gezegd wordt. En dat is ook heel gewoon. Want daarom hoef je het natuurlijk nog niet te lasteren. Nou goed, we zijn weer op ander spoor. Maar het blijft zo dat de gelovige altijd met deze geestelijke dingen kan bezig zijn. En ik vind, de meest tragische gebeurtenissen die ik heb meegemaakt, is dat soms, want het is wel gebeurd, soms gelovigen tegen mij zeiden van, ja, maar ja, ik weet nou wel genoeg hoor. En nou moet ik eerst maar wel, want ik kan het toch nergens meer kwijt ook. Ik kan het nergens meer vertellen, dus ik weet nou wel genoeg. Het moet nou toch maar eens wat anders. En dan, punt 1 is dan de vraag, hoezo kan je het nergens kwijt? Je studeert toch niet in het woord opdat je het zou doorgeven. Je studeert omdat het je geestelijk voedsel is. Je neemt het tot je. En alle dagen hetzelfde is natuurlijk wel lekker, maar je wil ook wel wat afwisseling. Je wil eens wat nieuws proberen. Zo hoort het, heb ik wel eens me laten vertellen. Toen ik eens een keer ergens in de Betuwe was. Goed. Maar zo is het met het woord van God ook. We blijven daarin studeren en we blijven het tot ons nemen. We komen tot ook steeds beter inzicht. En we leren soms dingen die we helemaal niet gezocht hebben, maar we struikelen erover, omdat het er nou eenmaal staat. Ik bedoel niet dat we er letterlijk over struikelen, want het is geen steen des aanstoots. Maar ik bedoel zo, de Engelse uitdrukking, we come across it. Hè? We komen het tegen. We vinden me zo wat te zeggen, hé? Hey? Nou begrijp ik dit ineens, of staat dat er ook nooit geweten, maar ik snap precies wat het is. Nou, dat is dan mooi. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja, nou zou dat nou. En dan, ja, staat er wel, maar dat zal toch wel niet zo wezen. En zo, hè? En dan houdt dat op. En daar ga je in de fout. Want dat betekent dat vanaf dat moment de Bijbel dicht gaat. Of misschien blijft die open liggen, en dat is nog erger denk ik wel eens. Want het doet me net alsof men wel verder gaat, maar het is niet zo. En dat komt ook nogal eens voor hoor. Maar hoe dan ook, wij blijven leven vanuit die schrift. Dat is ons geestelijk voedsel. En wel daardoor worden wij gebouwd. Dat is nou eenmaal zo. En dat is de enige weg van de gelovigen. Dat is ook de echte roeping van de gelovigen. Dat hij geestelijk voedsel tot zich neemt. Opdat het groeiproces in hem zou plaatsvinden. En hij werkelijk veranderd zou worden in zijn denken en dus veranderd zou worden naar het beeld van Gods Zoon. Ja, er zijn twee versen die staan in wezen vlak bij elkaar. Romeinen 8 eindigt namelijk zo ongeveer met te zeggen dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zou worden. En wanneer dat betoog wordt voortgezet, dan is dat in Romeinen 12, vers 1 en 2. En daar staat, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dus hoe wordt men veranderd? Wel, door de vernieuwing van denken. En wat is het doel? Wel, men wordt veranderd naar het beeld van God zo. En dat gaat constant door. Zolang we er niet zijn, gaat dat gewoon door. En ik dacht dat de Bijbel zelf nogal onuitputtelijk was in die dingen. Dus ik heb niet de minste aarzeling om het zo te zeggen. Wij komen niet aan een eind. Er is nog zoveel, eerlijk gezegd, dat wil ik u rustig wel vertellen. Dat is niet een kwestie van bescheidenheid, maar dat is echt wat ik eerlijk meen. Er is nog zo ontzaglijk veel waar we geen notie van hebben. Dat meen ik echt. Zoveel dingen waarvan we misschien een vermoeden hebben, maar waar we nooit aan toegekomen. Ik herinner mij goed, laat ik dat er nog eens vertellen. Ik herinner mij goed dat ik heel vroeger als kleine jongen al opving ooit. Ik weet niet waar en van wie, dat ben ik allemaal vergeten. Maar ik ving op dat op een of andere wijze getallen in de Bijbel een zeer belangrijke rol spelen, maar dat men er pas terecht komt via het Hebreeuws. En het had niks met wijnrep te maken. Absoluut helemaal niks. Begrijp je wel? Maar dat is namelijk een waarde die al lang bekend is. Maar men kon me niet vertellen hoe. En ik was me ook goed bewust dat ik het toch niet vinden kon. Maar ik wilde wel weten hoe het in elkaar zat. En toch heb ik uiteindelijk gevonden hoe het in elkaar zit. Dat betekent niet dat ik nou precies weet hoe de details daarvan. Maar ik weet wel dat het een hele wereld is waar nou, mijn leven is te kort. En bovendien mijn capaciteiten zijn te gering om daar werkelijk uitgebreid kennis van te nemen. En bovendien zeg ik dan, de kleine beetje wat ik ervan weet blijkt voor velen al zoveel te zijn dat ze er onherroepelijk over struikelen. Want dat gebeurt dan ook nog. Maar ik ben me heel bewust, ik weet daar niks van. En noem ik maar één ding. Ik heb altijd geweten dat het er was. Ik ben heel blij dat ik ooit een keer over de drempel gekomen ben. En dat iemand me kon vertellen hoe het dan ongeveer in elkaar stak. En dat is met veel meer dingen zo in de Bijbel. En er zijn aan de andere kant, er zijn een heleboel mensen die weten wel dat ze door genade en uit geloof gerechtvaardigd worden. Maar die geen flauw idee hebben over de toekomst en hoe dat allemaal zal gaan. Maar ze weten wel dat er iets is. Dat er nog zoveel in de Bijbel van de profetie, want ze weten, ja, dat moet op een of andere wijze dan toch nog vervuld worden. Dus ze weten niet hoe. Wel, wij weten langzamerhand vrij aardig hoe. We weten ook een heleboel dingen echt niet. Daar gaat het nou niet om. Maar dat betekent dus dat er nog ontzettend veel te bestuderen valt. Ik heb zelf altijd het idee dat we nog niet veel anders doen dan alleen maar hoofdlijnen geven. En zelfs die hoofdlijnen, daar blijken nog heel veel mensen over te struikelen en zeggen, nou, dat is me veel te ingewikkeld. Terwijl het alleen maar een eenvoudige lijn is die dan door delen van de Bijbelse geschiedenis loopt enzovoorts. En dat is echt zoveel niet. Dat meen ik echt. Ja, als je van voren af aan moet beginnen, heb je misschien een paar jaar de tijd nodig. En soms minder hoor, om dat in te lopen. Maar er is nog zoveel wat voor ons ligt en waar we verder dan toch niet aan toe komen. Nog niet. Nou, daar gaan we gewoon mee door. Je moet alleen bereid zijn om te geloven wat je tegenkomt. En dat is precies het struikelblok en daar stopt het ook altijd. En als men daarmee stopt, met te geloven wat men tegenkomt, stopt men dus ook met het onderzoek der schriften. En aangezien men toch iets vrooms wil doen, zoekt men dus een alternatief. Een eigen manier om voor God acceptabel te zijn of zo. Zo van, we hebben dan wel niet de Bijbel bestudeerd, maar we hebben toch hard gewerkt ons leven lang. Enzovoorts. Ik citeer, want ik weet precies wie het ooit zei. Hè? Nou, zo werkt dat. Maar dan hou je op te geloven, maar dan ga je weer aan het werk. En daarmee keer je terug, dat is precies wat we zojuist lazen, tot waar je uit verlost bent. Dus een keer terug tot werken. En tot wentelen in het slijk, want het mag dan een wat onnette uitdrukking zijn, maar het betekent gewoon dat je bezighoudt met de stoffelijke dingen. Dat is wentelen hier in de stof van de aarde, het slijk. Aardse dingen bedenken, vleeselijke dingen bedenken, dat is wentelen in het slijk. Nou, daar waren we nou juist uitgetrokken. Uit het modderig slijk, weet u nog? Ik weet niet zo gauw meer waar het staat, maar het staat ergens in de Bijbel, denk ik. He? Ja, is vast wel iemand die weet waar het staat. He? We zijn getrokken uit de ruisende kuil, uit het modderig slijk. We zijn getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld enzovoorts. Maar zodra wij ophouden te geloven, is het eind zoek en vallen wij terug. Iedereen die trouwens ooit aan studie doet of aan andere oefening of zo, weet dat zodra je ermee ophoudt, val je terug. Is geen alternatief. Op een niveau blijven staan is haast niet mogelijk. Je gaat of vooruit, of je valt terug. Stabiliteit bestaat bij de mens namelijk niet. En in het geloof ook niet. Betrouwbaarheid in de zin van stabiliteit, maar niet in de zin van tot hiertoe en nou blijven we daar precies op hangen. Want zodra dat gebeurt, dan valt men in werkelijkheid terug, dan wordt het geloof dood. Dat is precies omschreven, wij geloven dit, maken zoveel artikelen, wij geloven dit en dat en zus en zo. Dat is het dan, het hele rijtje, en dat kunnen we blijven herhalen, maar dat leeft niet meer. En dat is het probleem. Dat doen wij dus niet, we schrijven dus ook niks op. Wij houden het gewoon bij de Bijbel, nou, maar nauwelijks hoor. Nee, dat is ook zo. Ik heb altijd een paar mensen op oog tegen wie ik altijd zeg, ja, man, dat kunnen we niet hebben. Jij moet wel aan het werk blijven natuurlijk, want iemand moet voor ons toch de kost verdienen. Dus dat is één ding. En het andere is dat inderdaad mensen zo slecht thuis zijn in de Bijbelse gedachtegang, dat ze de woorden van de Bijbel en ook onze woorden verkeerd interpreteren. Zodra wij zeggen men hoeft niet te werken, dan denken ze dat wij behoren tot de categorie langharig werkschuw tuig of iets dergelijks. Dat bestaat niet meer, want de mode is tamelijk veranderd, dus ik kan het nou zeggen. Want de mode is kort. Ze zijn het nogal, hè Fred, ja. Ja, nee, dat is die meneer met die badmuts op. Ja. Goed. Maar als wij het hebben, als de schrift het heeft over het niet werken maar geloven, betekent het niet dat men voortaan zijn leven niks meer zou doen, maar dat betekent dat men niet zou werken om behouden te worden, om voor God wat te verdienen. Het gaat om een werken voor God. Opdat men van God loon zou ontvangen. Dat principe, dat men zaligheid zou verwerven door te werken in het vlees, gewoon met de oude natuur, dat is in principe wat de Bijbel meteen opzij gooit. Want God kan niet gediend worden met het vlees. Dat is één ding. Het andere ding is dat wij dan dus zonder te werken, maar door te geloven, gerechtvaardigd worden van God. En zelfs dan wordt gezegd dat wij de rust zijn ingegaan. Dat is waar. Dat wil zeggen, wij voegen door werken nog steeds niks toe aan onze zaligheid. Maar er staat wel tegenover dat de Heer onze nieuwe mens wel degelijk gebruikt voor zijn doel. Alleen dan gaat het om werken die hij door ons doet. En dat zijn de bekende beruchte goede werken die hij voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Zodat voor de gelovigen nog steeds twee soorten van werken blijven bestaan en ook verwacht worden. Het een is het werken normaal als mens hier op aarde om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. En dan zeg ik het nog fout, want er staat eigenlijk dat men hier zou werken om in het onderhoud van anderen te kunnen voorzien. Want dat is wat er staat. Opdat men zou hebben om uit te delen. Dat is wat er staat. Want het blijft zo dat wij voor onszelf verondersteld worden te leven vanuit de genade. En dus vanuit wat God ons geeft. En als wij dan toch werken met onze handen, betekent gewoon dat we in de maatschappij een of andere functie vervullen. Of in de economie. Om het woord maatschappij dan maar niet te gebruiken. Maar gewoon dat we een dienstbetrekking hebben. Of een of andere business hebben. Om aan de kost te komen. Wel, eigenlijk is dat opdat anderen aan de kost zouden komen. Want dat is wat er dan letterlijk staat. En het wordt wel degelijk van ons ook verwacht. En dan weet ik wel, er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar bij jullie raken wij onze motivering om te werken in de maatschappij kwijt. En dan zeg ik, dan heb je nog nooit goed geluisterd hoor.